Welkom in de podcast Mijn Huis, Mijn Thuis. Ik ben Katrien van Interieur Studio Kompas en met Studio Kompas wil ik jouw kompas zijn voor het interieur van de 21ste eeuw. Want ik geloof dat wonen in de 21ste eeuw lichter, makkelijker en efficiënter moet kunnen. In deze podcast geef ik je tips en inzichten over wonen, zodat jij van jouw huis een echte thuis kan maken. Hallo, welkom in dit tweede deel van de aflevering Minder Belast, Meer Vrijheid. In het eerste deel hebben we het gehad over wat de voordelen zijn van ontspullen en dus van letterlijk minder belast in huis te hebben. In dit tweede deel wil ik het hebben over hoe dat je dat eigenlijk aanpakt. Want het vraagt een gedragsverandering. En voor een gedragsverandering vind ik het altijd interessant om te begrijpen waarom dat we bepaald gedrag vertonen. Want dan kun je er bewust van worden en eens dat je bewust ervan bent, kun je andere beslissingen nemen. Ik heb het over de spullen die in huis liggen, die eigenlijk niet nuttig zijn of overbodig zijn, of waar dat je niet meteen afstand van kan doen. En toch hebben we die in huis. En er zijn drie redenen waarom dat soort spullen in ons huis belanden. En de eerste is het feit dat wij helemaal opgegroeid zijn en heel onze samenleving gebaseerd is op een consumptiemaatschappij. En dat wordt wel regelmatig gezegd, maar ik denk dat de meesten niet beseffen hoe doordrongen dat we daarvan zijn. We zijn daar echt mee geboren, we worden daarmee opgegroeid en dat zit zo in ons systeem dat wij echt onbewust heel hard overtuigd zijn dat meer beter is. En dat wordt tegenwoordig wel in vraag gesteld en dat is een goed begin. Maar toch, in standaard gewoontes en tradities komt dat toch altijd terug naar boven. Bijvoorbeeld dat er tijdens feesten toch altijd vaak heel veel eten en ook cadeautjes en zo aan te pas komen. Dat zit zo hard in ons en dat komt voort uit die consumptiemaatschappij. We kunnen bijna niet gewoon iets vieren zonder te consumeren. Want je zou ook kunnen zeggen, kijk, voor de verjaardag te vieren komen we gewoon samen en we gaan bijvoorbeeld een wandeling maken. En we geven een grote knuffel. Dat zou op zich ook perfect een manier zijn om te vieren. Maar bij ons moet daar altijd iets extra bij komen. En ik ben daar niet op tegen. Ik ben niet tegen cadeautjes. Ik krijg ook graag cadeautjes. Het wordt pas een probleem als dat erover gaat. Als de cadeautjes of het eten belangrijker wordt dan het samen zijn en de verbinding zelf. Dat we de materie of dus de objecten belangrijker gaan vinden dan onze relaties en onze verbinding. En dat komt voort uit het feit dat we zijn opgegroeid in een consumptiemaatschappij en dat we echt overtuigd zijn dat meer beter is en dat wij ons met spullen identificeren. De reclame werkt daar heel goed op in. Die weet heel goed dat wij met die overtuigingen leven. En die gaat daar heel hard op inspelen. Een van de eerste dingen dat je leert in marketing is dat je moet werken op het gevoel van de mensen en de waarde die het oplevert. Dus niet zozeer op de features van een product, maar echt over, ah ja, als je dat product koopt, ga je je zo voelen. En heel Valentijn is het voorbeeld van consumptiefeest, waar dat er voor ogen wordt geschoteld van, ah ja, oké, als je hier nu speciaal aandacht aan elkaar geeft en je geeft elkaar een mooi cadeau als blijk van liefde, dan gaat je relatie het rest van het jaar perfect lopen. Dat is het beeld dat een beetje verkocht wordt. En zo zit dat in alles. En de reclame weet heel goed op onze pijnpunten te werken, waardoor dat we nog meer gaan consumeren. Een andere vorm in die reclame is dat wij met ons oerbrein heel moeilijk nee kunnen zeggen tegen kortingen. Je mag nog zo bewust zijn als je wilt. Als wij een korting zien of een belachelijk lage prijs, dan neemt ons oerinstinct het over en hebben we heel snel de neiging om het toch te kopen. Zelfs mensen die heel bewust bezig zijn met consumeren. En dan gaat ons brein een verhaal verzinnen en een uitleg maken om toch te kunnen kopen. Dus meer is beter is een van de drie redenen waarom we spullen in huis halen. Los van dat we het nodig hebben. Een tweede reden is dat eens dat we het in huis hebben, dat we de spullen moeilijk weg kunnen doen. En daar is ook ons oerbrein weer de spelbreker. Wij zijn van oorsprong jagers, maar ook verzamelaars. Dat zit gewoon heel hard in ons systeem, dat als iets nog bruikbaar is, dat moeilijk is om weg te doen. Je gaat zelf, als je eens door je huis gaat, zeker snel iets vinden dat je niet nodig hebt, maar dat je toch bijhoudt omdat het zonde is om weg te doen. En dat is de tweede reden waarom dat we zoveel in huis hebben. Want dat kan ooit nog eens van pas komen en dat is perfect bruikbaar. Dus waarom zou ik het wegdoen? Dan krijgen we een soort schuldgevoel, zonde uit de christelijke leer. En dan voelen we ons schuldig als we dat op dat moment zouden wegdoen. Dat is de tweede reden. De derde reden, die ook met de eerste twee te maken hebben, maar die eigenlijk de basis zijn van alles, is dat we aan materie en objecten, aan spullen, verhalen en associaties koppelen. En daar zijn drie manieren dat we dat doen. De eerste is dromen, de associatie van dromen. We gaan aan bepaalde objecten onze dromen koppelen. En we hebben dat object in huis omdat dat staat voor een droom. Ik heb daar zelf een heel mooi voorbeeld van. Ik heb als kind leren piano spelen, maar nooit volleerd pianist geworden. Te vroeg gestopt daarvoor. Maar een van de eerste dingen dat ik kocht met het geld toen ik zelf werkte, was een piano. En ik ben ondertussen al een heel pak ouder en om de zoveel jaar start ik terug met mijn piano skills op te frissen en daar proberen verder in te gaan en daarin te evolueren. Want mijn droom is ooit om een fatsoenlijke pianist te worden. Ik zeg niet een getalenteerd, maar dat ik wel liedjes à la Ludovico zou kunnen spelen. Dat is mijn droom. Ik zie dat ook echt als iets dat ik ga doen als ik oud ben en weinig bezigheden heb. Dan zie ik mij echt wel als belangrijke bezigheid piano spelen voor mijzelf. En ik heb die piano dus nog altijd, want ik kan die droom voorlopig niet opgeven. En ik heb er plaats voor, hè. Dat is een tweede stuk natuurlijk, maar daardoor staat die piano er nog altijd. En elke keer als ik die piano zie, denk ik onbewust aan mijn droom en kijk ik van, zou ik nu terug verder studeren voor de piano of heb ik het te druk, laat ik dat nog even liggen. Maar die droom zelf is er nog altijd en die piano staat voor die droom. Dus zo hebben wij spullen in huis. Een tweede daarvan is verbinding. Als wij iets krijgen van mensen, cadeaus, ja, voor een gelegenheid of zelfs gewoon, dat is vaak van mensen waar dat we een relatie mee hebben, die we graag zien. En dat is voor ons al genoeg om dat cadeau te waarderen. Dus dat kan echt iets zijn dat wij totaal niet nodig hebben of dat we zelfs lelijk vinden. Maar die persoon heeft dat gegeven. Dus door elke keer als je dan dat object ziet, denk je eigenlijk aan die persoon. En je hebt die persoon graag. Dat object wordt een teken van de vriendschap, bijvoorbeeld. En dan is het heel moeilijk voor ons om dat onderscheid te maken tussen dat object en de vriendschap waar dat voor staat. En dan, als we dat dan willen wegdoen, dan doen we precies afbreuk aan onze relatie met die persoon. Dus dat is ook een hele moeilijke om dan afstand te doen van zaken die we gekregen hebben. Een derde, maar een van de meest belangrijke, rekening houdend dat wij in die consumptiemaatschappij opgegroeid zijn, is identiteit. Dus objecten kunnen voor ons staan als een deel van onze identiteit. Ik denk dat iedereen herkenbaar is met kleding. Kiezen bepaalde kleren en spullen uit om ons te identificeren. Maar dat gaat tot alles. Heel ons huis, ons woning, alles wat dat wij bezitten, associëren wij bewust en onbewust aan identiteit. Iedereen kent wel het voorbeeld van de succesvolle zakenman die dan een Porsche aankoopt. Die wil laten zien dat hij succesvol is. Achterliggend is die persoon op zoek naar erkenning en wil hij erkend worden voor zijn succes en dat hij echt wel goed bezig is. En dat is zijn manier om dat te verwezenlijken. Dus dat is ons ego, zoals ze dat zeggen. Ons ego speelt een heel groot rol in dingen die wij aankopen. En dat is ook hetgeen waar de reclame op werkt. Van, als je dat koopt, dan ga je liefde voelen. Of als je dat koopt, ga je succesvol zijn. Als je dat koopt, ga je gelukkiger worden. En heel onze maatschappij en onze samenleving is daarop gebaseerd. En dat zit er van van nul in. Dus consumeren omwille van ons ego is ook een hele belangrijke. Nu, ik heb jullie in deel 1 verteld dat daar anders mee omgaan heel veel voordelen heeft. Zowel qua kosten als tijd, als stressvermindering. En dus je gewoon echt beter en vrijer voelen. Dus nu is natuurlijk de vraag, oké, als we dat weten, hoe komen we dan van die mentaliteit af? En hoe kunnen we ontspullen? Want het is nice om te weten, maar het ook effectief doen, dat is een hele moeilijke stap. En de basis daarvan is je bewust worden van die drie dingen. Dus de moment dat je iets voelt om weg te doen, dat je je echt afvraagt, voor wat staat dat object? Waarom durf ik dat niet wegdoen? Als dat helemaal niks voor jou betekent en er komt echt gewoon boven, ja, maar het is zonde, het kan misschien nog van pas komen. Dat is tegenwoordig echt niet meer een rationele reden, want je kunt het tegenwoordig heel makkelijk verkopen of weggeven of aan een goed doel schenken. Dus er zijn zoveel manieren waardoor dat voorwerp nog een tweede leven kan leiden, dat het juist zonde is om het in huis te hebben. Dus dat is de makkelijkste. Als het erop komt van, ah, het kan nog ooit van pas komen of het is zonde om weg te doen. Als dat de enigste reden is, dan kan je er tegenwoordig heel makkelijk vanaf komen. Nu, dat alleen gaat het niet oplossen. Het vraagt een gedragsverandering en dat vraagt tijd en inzicht. Een grote stap is om wel één grote actie te ondernemen om te ontspullen. En eigenlijk de ideale manier is om te verhuizen. Maar ik ga jullie niet aanraden om effectief te verhuizen. Ik raad jullie aan om in jullie hoofd te veronderstellen dat je verhuist en vanuit die insteek te beginnen. En wat bedoel ik daarmee? Het is echt wel de bedoeling dat je alles eens uit je kasten haalt en alles verzamelt. Wat daar interessant van is, is dat je ook objecten die bijeenhoren bij elkaar legt. Iedereen heeft wel overal balpennen in huis. Dat is zoiets dat automatisch binnen in huis belandt, nieuwe balpennen. Dus dan is de bedoeling dat je alle balpennen bijeenpakt. Je kan dat ook groter nemen en je kan bijvoorbeeld zeggen, ah, ik ga eens al het kantoormateriaal uiteenhalen. Het is niet de bedoeling dat je je één kast opendoet en die kast herorganiseert en opruimt. Dat gaat niet werken. Dat is die tijdelijke vorm van opruimen, dat een tijdelijke staat van orde geeft en binnen de kortste keren terug chaos geeft. Dus dat gaat niet fundamenteel een gedragsverandering teweeg brengen. Het is maar door alles bij elkaar te leggen over een bepaald thema, dat je visueel ziet van, ai, ik heb hier gewoon veel te veel. Daardoor ga je drastischer kunnen zeggen van, ja, ik heb geen 20 balpennen nodig. Maar ja, stel dat je dat voor keukenmateriaal doet, ga je misschien ontdekken dat je 3 flessenopeners hebt of 2 broodmessen, ja, zo van die dingen. Dus je ziet dan visueel dat je van dingen veel te veel hebt. En dan stimuleert veel meer om dan een deel te verkopen of weg te geven. Het kan zijn dat dat een beetje overweldigend is. Dus je kan ook echt gewoon één thema kiezen. Ik ben zo oorspronkelijk begonnen met mijn kleding. Ik shopte vroeger graag. Dat was voor mij een vrije tijd. En ik denk dat ik niet de enigste ben op dat vlak. En dus op een bepaald moment, mijn kast zat helemaal vol. En ik had het er helemaal mee gehad. En ik had uitgekuist en ik zag niet dat ik dingen weg had gedaan. Terwijl ik echt wel een aantal zakken had. Dus ik had het toen echt ermee gehad en ik heb toen beslist om een jaar geen kleding aan te kopen. Ik dacht, oei, dat gaat moeilijk zijn, maar ja, het tegendeel is gebleken. En dat was heel confronterend. Ik moest na dat jaar vaststellen dat ik nog altijd niet alle kleding had aangedaan. Ja, dat is nu nog altijd pijnlijk om dat vast te stellen, want dat bleek dat ik dus gewoon veel te veel kledij had. Ik heb dan nog eens zwaar opgekuist en dus nog eens een ronde zakken weggedaan. En ik ben vanaf dan wel terug systematisch kledij gaan inkopen. Dus wel dingen terug gekocht. Maar ik heb daarna niet meer gestopt met opruimen. Dus elk winter- of zomerseizoen, ik heb 1 doos waar dat ik de winter- of zomerkleren insteek. En ten eerste moet het in die doos geraken. Dus als het er niet in geraakt, bleek dat ik dan weer te veel kleren had gekocht. En ten tweede maak ik dan ook direct de analyse van welke kleren heb ik dit seizoen aangehad en welke kleren heb ik niet uit mijn kast gehaald. En dan bekijk ik dat en maak ik bewuste keuze. Wil ik dat nu aandoen of niet? Soms ben ik daar echt op gesteld en hou ik dat toch nog een jaar bij. Maar door die oefening elk seizoen te doen en zeer bewust te doen, heb ik op termijn minder en minder kleren moeten gaan wegdoen. Nu moet ik bijna niks meer wegdoen. Tenzij dat je natuurlijk van maat verandert. Dat is iets dat moeilijker te controleren is. Dat is een ander topic. Maar als ik dezelfde maat hou, dan moet ik ook niks wegdoen. En ondertussen weet ik ook heel goed wat ik ga dragen en niet. Dus ik doe veel minder miskopen, waardoor dat ik veel minder wegdoe. Maar het is zelfs zo erg dat ik niet meer graag ga shoppen voor kledij. Omdat ik nu weet wat ik moet hebben en dat dat dus helemaal niet evident is om dat te vinden. Want van heel het aanbod is er misschien 0,5% dat voor mij goed is. En dus, ja, dat is bijna zoeken in een speld in een hooiberg tegenwoordig. Dus ik ga niet graag meer shoppen. En nu doe ik dat echt uit noodzaak. En ik koop enkel echt het hoognodige. Af en toe zit er nog altijd een miskoop tussen, maar dat is veel minder. En de meeste kleren doe ik aan. In die zin heb ik geleerd wat de spullen zijn die bij mij passen en wat niet bij mij past. En dat kun je toepassen op alles. En het is maar door dingen weg te doen. Op het moment dat je dat moet wegdoen, komt dat zondegevoel naar boven. Dat is toch wel erg. En dan voel je je schuldig. Maar ten eerste, eens dat het weg is, voelde u een pak lichter, want het is eindelijk buiten. En dan word je niet meer geconfronteerd met die miskoop. Maar het zorgt er ook voor, de volgende keer dat je iets wilt kopen, dat je daar veel beter een gevoel over hebt. En veel beter beseft van, oh nee, als ik dat ga kopen, ga ik dat misschien over een half jaar terug moeten wegdoen. Want het is nu, ziet dat er interessant uit, maar ga ik dat nog later ook nog gebruiken? Of ga ik dat echt nodig hebben. Dus je wordt veel kritischer in het aannemen van dingen. Waardoor dat dus op den duur je veel minder spullen in huis hebt en dat niet de manier is waar dat je je identiteit aankoppelt, waar dat je je dromen aankoppelt en waar dat je je aan verbindt. Dus je kan zo één thema pakken en daarmee beginnen en zien wat dat effect op je heeft. Of je kan ook alles tegelijk en echt een virtuele verhuis organiseren. Als je zo één thema aanpakt, komt dan altijd terug op die identiteit, die dromen en die verbinding. Waarom heb ik moeite om het weg te doen? Is het omdat dat object staat voor die relatie? En dan kun je de vraag stellen, ja, maar als ik dat object wegdoe, gaat mijn relatie dan minder zijn met die persoon? Dus dat je dat echt kunt loskoppelen. Als een object te maken heeft met je dromen, ja, dan moet je echt kijken van, wil ik die droom nog verwezenlijken of niet? En wil ik daaraan herinnerd wel blijven? Het kan ook zijn dat ik op een bepaald moment beslis om afscheid te nemen van mijn droom, om goed piano te kunnen spelen. En dan doe ik die piano weg. En de derde, het ego, is ook een heel belangrijke. Waarom kun je van een bepaald object geen afstand doen? Staat dat voor iets dat ik diep van binnen naar verlang? Is dat erkenning? Is dat zichtbaarheid? Dus dat is een derde dat je je kan afvragen. Dus hoe meer dat je dan ontspult, hoe minder miskopen of spullen dat je dan in huis gaat hebben. En ja, je mag dat zien als een exponentiële of als een fiets die de berg af fietst. In het begin gaat het traag. Maar door het effect te voelen en die meer vrijheid te voelen, ga je sneller en sneller gaan. En op den duur krijg je vleugels. En dat is ook echt zo. Je voelt je veel minder zwaar en je gaat dus meer vrijheid ervaren. En dan wordt het verslavend om niet meer je te associëren met die spullen, maar echt naar jezelf te kijken en te zien wat jij wilt. En jijzelf wordt dan belangrijker dan de spullen die rondom jou zijn. Ik zeg niet dat je alles moet wegdoen. Het is in functie van wat je nodig hebt. En spullen zijn niks verkeerd. Ik ben daar zeker het voorbeeld van. Ik heb nog allerlei spullen in huis. Maar de dag dat ik naar een kleiner huis moet gaan, weet ik perfect welke spullen eerst moeten wijken. Ik heb die spullen nu nog in huis. Dat is het voordeel. In functie hoe groter je huis, hoe meer spullen dat je kunt hebben. Ja, dat is zo. Maar ik identificeer mij daar niet meer mee. Dus ik kan perfect ook afstand doen van spullen als het nodig is. En dat geeft een enorm gevoel van vrijheid. Dus dat is de manier hoe dat ik heb leren ontspullen. En ik hoop dat dat voor jullie inspirerend kan zijn. Ik ben benieuwd of jullie starten aan de verhuis. Ik wil het wel heel graag horen. Wie dat er gaat verhuizen en hoe dat loopt. En als jullie daar vragen over hebben, stel ze mij zeker. Ik ga daar nog heel vaak op terugkomen. Want ontspullen is een deeltje van anders gaan wonen. En als je nu niet start, dat is oké. Ik hoop dat je wel gaat luisteren naar de volgende afleveringen en dat je op een bepaald moment dan toch die klik gaat hebben van damn, ik ga er nu echt aan starten. Maar laat mij zeker weten als je er vragen over hebt. Dat was mijn aflevering van Minder Belast, Meer Vrijheid. En tot een volgende keer. Dag!